Dat is een gebed.
Ik hoop, verwacht dat het ook uw gebed is. Elke dag tot eer en glorie leven van onze heiland. Ik kijk nu verwachtingsvol naar het scherm. De broeders achter die zijn technisch hoogbegaafd. Doe ik iets niet goed? Jawel toch? Moet ik iets doen? Dat gaan we bekijken. Ja, hier zo gaat het gebeuren. Ja, kijk, ik stiekem, dat is mijn gezin. Beetje wazig gezin, hè? Nou wordt het wat scherper. Even, ja. Het werkt, als het goed is. De heerlijkheid van het verbond, 2. Dan zegt u, ja, we zijn de vijfde avond bij elkaar, dat klopt. Maar het thema nu, de heerlijkheid van het nieuwe verbond, dat hebben we in 2 avonden gesplitst. En vanavond daarvan de laatste. Ik heb met de broeders mogen afspreken dat ik volgend jaar hier terug mag keren. En dan gaan we het hebben over Daniël. En ik ben al druk bezig met Daniël. Ik heb de eerste van de avonden al netjes voorbereid. En dan gaat het over die jongens, die vrienden van Daniël en Daniël zelf. Jonge mannen, zo'n 15 jaar. En ik heb de eerste aflevering een titel meegegeven. Geen compromis, geen compromis. En dat is wat bij die jongens inderdaad het geval is. Ze sluiten geen compromis met de omgeving daar. En dat heeft me een effect op de wereld. Dus ik hoop u, als de heer niet teruggekomen is, na de vakantie weer te zien. En neem dan ook wat jonge mensen mee. Doe dat. Heb ik nog een verzoek aan u. Ja, dat is eigenlijk een mogelijkheid die ik u geef. Ik ben hier geweest verschillende avonden en ik heb dat netjes geprojecteerd. Maar ik ben bezig om het allemaal in zo'n PowerPoint te zetten. En als u dan zegt, nou daar heb ik belang bij, dan moet u mij mailen. Want ik kan die adressen wel allemaal noteren. En dan gaan de lettertjes fout, want enzovoort. Een puntje staat verkeerd of juist niet waar die moet staan. Dus als u mij mailt en erbij zet Sliedrecht, dan weet ik in welk mapje ik u moet stoppen. En dan krijgt u, als ik daarmee klaar ben, zeg maar de PowerPoint per mail. En wat is mijn mailadres? Nou, u weet misschien dat mijn achternaam Schouten is. Dus dat is heel makkelijk. Schouten.h van Henk. Maar alleen de H. Dus niet de A van Arie, maar de H van Henk. Apenstaartje. iCloud, I-C-L-O-U-D. iCloud, I-C-O-L-C. Doe ik dat goed? Ja. L-O-U-D.com. Dus als u, dat krijgt u nog niet einde van de week. Dat gaat echt niet lukken, want de komende tijd zitten wij in Frankrijk, mijn vrouw en ik. Maar daarna hoop ik toch die dingen weer op gang te zetten. Dus misschien kan ik u daar een beetje mee dienen. Maar we vervolgen nu onze studie op het nieuwe verbond. En ik wil eigenlijk het eerst een beetje van de vorige avond in herinnering roepen. Dan blijven we een beetje bij het uitgangspunt. Het uitgangspunt, dat leest u daar. Is dit te lezen of moet het nog groter? Is dit wel te lezen? Misschien dat het hier wat donkerder zou kunnen zijn, dat weet ik niet, maar er staat uit 2 Korinthe 3 vers 6. Hij heeft ons, dus de Heer Jezus of de Heer God, heeft ons namelijk bekwaam gemaakt om dienaars van het nieuwe verbond te zijn. Niet van de letter, maar van de geest. Want de letter doodt, maar de geest maakt levend. En dat hebben we vorige keer besproken. Het nieuwe verbond is het verbond in het bloed van de Heer Jezus. U weet dat, wij hebben het over de instelling van het avondmaal. De Heer Jezus de beker nam, de dankzegging uitsprak en hij gaf toen aan, deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed. En wanneer wij die beker aannemen, dan gaan wij participeren in dat verbond met de Heer Jezus. Nou, hebben we ook gezegd, dat het verbond gesloten werd, alle verbonden, met Israël. Alle verbonden is niet helemaal waar, want het Adamitische verbond, het Noachitische verbond, natuurlijk niet. Maar vanaf het Sinaï-verbond zijn de verbonden allemaal met Israël gesloten. En ook het nieuwe verbond was de Heer Jezus samen met zijn discipelen. En dat waren mannen die hoorden bij dat volk van God. Maar we hebben ook gezien dat de heidenen die tot geloof komen, dan gaat het dus om ons, dat wij, wanneer wij tot geloof in de Heer Jezus komen, ook deel krijgen aan de zegeningen van het nieuwe verbond. En dat is ook een vervulling van het verbond met Abraham. Want we lazen in Genesis 12, vers 3. Ik zal zegenen wie u zegenen. En wie u vervloekt, zal ik vervloeken. En in u zullen alle geslachten van de aardbodem gezegend worden. Dus de Heere God, die zegt Abraham toe, in jou zullen alle geslachten, alle mensen van de aarde gezegend worden. Dus die kans, die mogelijkheid om die zegen die middels Abraham is beloofd te ontvangen, die is werkelijkheid geworden in Jezus Christus. En daarvan lezen we dan in Efeze 2, vers 14. Want hij is onze vrede, die beiden één gemaakt heeft en door de tussenmuur die scheiding maakte af te breken, heeft hij de vijandschap in zijn vlees teniet gedaan. Namelijk de wet van de geboden die uit bepalingen bestond, opdat hij die twee in zichzelf tot één nieuwe mens scheppen zou. Nou, in zichzelf, dat is in de Heer Jezus. In de Heer Jezus is er een nieuwe mensheid gekomen. De eerste mensheid was uit Adam, dat is een gevallen mens, ten dode. Maar in Jezus is er een nieuwe mens, een geestelijk mens. En die krijgt het leven van de Heer Jezus. Dat is het opstandingsleven, het leven dat nooit meer zal vergaan. En die twee, waar die tussenmuur tussen stond, dat zijn aan de ene kant Gods volk Israël en aan de andere kant de heidenen. En zij die uit de heidenen en uit Israël tot geloof in die één komen, die worden dus in zijn lichaam gevoegd. Die vormen met elkaar één lichaam en die muur die scheiding maakte, ja, die is weggenomen. En welke was nu de muur die scheiding maakte? Ja, dat heb ik ook gelezen. Namelijk de wet van de geboden die uit bepalingen bestond tussen het volk Israël en de andere volkeren stond de wet. Hebt u hem? En die is weggenomen. En omdat die weggenomen is, is die scheidsmuur weggenomen en zijn we allen één in Christus. Dan lezen we, ik hoop dat u dat mee kunt lezen, Hebreeën 8, vers 6. Nu heeft hij echter een zoveel voortreffelijker bediening ontvangen, zoals hij ook van een beter verbond middelaar is, een verbond dat in betere beloften is vastgelegd. We spraken al eerder, maar ik herhaal nu toch wel belangrijke dingen om die lijn helder te houden. We zien hier de bediening van de hoge priester. En daarvan schrijft de apostel dat het een voortreffelijker bediening is. Dus de hoge priester van het nieuwe verbond staat op een hoger, een voortreffelijk niveau dan de priester van dat oude verbond. Die worden met elkaar vergeleken. Dus de priester van het nieuwe verbond, en dat is Jezus Christus, hij is die hoge priester, is voortreffelijker. De wet, de Tenach, het Oude Testament, werd door het volk naar de letter genomen. Dat heb ik u ook gezegd. Ze vonden dat ze alles stipt moesten uitvoeren dan zou het wel goed komen. Maar dat maakte een ritualistische religie. Als je maar de rites houdt, precies invult, geeft het verder eigenlijk niet hoe je leeft. Als je maar netjes bent in die dingen. Dat is dan de gedachte. En dat hebben we ook de kerk zien binnenkomen, de gemeente wereldwijd. En dan hebben wij binnen de gemeente ook onze riten. En dat zijn dan de sacramenten. En een sacrament, letterlijk vertaald, is een middel om sacraal te worden. Dus als je de sacramenten hebt, en dat begint al heel vroeg, soms misschien zelfs een nooddoop. Je moet in gewijde grond begraven worden en noem het allemaal maar op als je alle sacramenten van de Rooms-Katholieke Kerk neemt. Dan zou je dus gerechtvaardigd zijn. Maar die kerk kan dat niet bemiddelen en ook die wet kon dat niet bemiddelen. Je moet naar Jezus. En de hoge priester van het nieuwe verbond heeft een voortreffelijke bediening dan de priester van het oude verbond. Het is ook een beter verbond. Dat lazen we al, hij heeft echter een zoveel voortreffelijker bediening ontvangen, zoals hij ook van een beter verbond middelaar is. Dus het nieuwe verbond, vergelijk dat met het oude verbond, is beter. Hij heeft een kwaliteit waar dat oude verbond niet aan toe kon komen. En we gaan zien waardoor dat kwam. Dan heb je, en dat speelt dan een rol mee natuurlijk, zoals hij van een beter verbond middelaar is, een verbond dat in betere beloften is vastgelegd. Dus een voortreffelijke bediening, het nieuwe verbond, een beter verbond dan het oude verbond, met betere beloften. Dan lees ik Hebreeën 9, vers 11. Je kunt meelezen, hoop ik. Maar toen is Christus verschenen, de hoge priester van de toekomstige, let even op dat toekomstige, niet nu, maar de toekomstige heilsgoederen. Hij is door de meerdere en meer volmaakte tabernakel gegaan, die niet met handen is gemaakt, dat is, die niet van deze schepping is. Het gaat dus duidelijk om iets heel anders. Het gaat om de toekomst waar we deel aan zullen krijgen. En het gaat om een meerdere, volmaakte tabernakel. En daarvan staat dan ook bij, die is niet met handen gemaakt. Dus heilsgoederen, toekomstig. Volmaakte tabernakel. En ik denk dat Mozes in de woestijn dat origineel heeft gezien. De tabernakel die bij God is, die volmaakte. En hij heeft hier op aarde daar een kopietje van moeten maken, een maquette. En die maquette kreeg ook een bepaalde functie. Maar ja, het was natuurlijk niet de heerlijkheid van die volmaakte. Maar door het nieuwe verbond, niet door het Sinaï-verbond, het oude, maar door het nieuwe, de bloed van de Heer Jezus, is daar die volmaakte tabernakel en die is ook niet met handen gemaakt. De tabernakel in de woestijn was een kunstwerk, denk ik. En ook de schalen en de kandelaren en de lampen en noem het allemaal maar op wat er was, dat is kunstig gemaakt. Er waren mannen die door Gods geest vervuld werden om dat allemaal te maken. Dus geloof mij, dat is echt een heel mooi geheel geweest. Maar het is met handen gemaakt. En de tabernakel waar we het hier over hebben, dat bij dat nieuwe verbond hoort, waar onze Heer is binnengegaan, is niet met handen gemaakt. Dat is hemels, als ik dat woord zou mogen gebruiken. Het is dus niet van deze schepping. Nou, dat past weer bij die heilsgoederen, die toekomstige. De dingen hier op aarde kennen wij, maar die toekomstige dingen, die zijn nog voor ons onzichtbaar. Die zien wij niet. Maar het wordt mogelijk gemaakt. We zullen het eenmaal gaan zien. Door wie? Hebreeën 9, vers 12. Hij, dat is de Heer Jezus. Hij is die hoge priester. want het betere verbond, de betere hoge priester. Hij is niet door bloed van bokken en kalveren, maar door zijn eigen bloed. Eens en voor altijd binnengegaan in het heiligdom en heeft daardoor een eeuwige verlossing teweeggebracht. Niet door het bloed van bokken en kalveren. Weet u, met Pesach, paasfeest zeg maar, in Israël, de tijd van de tempel werden die bokken geslacht en die kalveren. En dat was er niet één en dat waren er geen twee en dat waren er geen tien en dat waren er geen twintig, dat waren er geen honderden. Het waren duizenden. Het is echt gigantisch wat daar aan dieren geslacht werd, jaar in jaar uit weer. En dat bloed van die bokken, daar had men een heel ingenieus systeem voor om dat te laten afvloeien. En al die bokken, al die kalven, al die jaren door, hoeveel zijn dat er geweest? Hoeveel bloed vloeide daar? Maar het weegt niet op tegen het bloed van de Zoon van God. En dat hoeft ook nooit herhaald te worden. Het heeft eenmaal daar op Golgotha gestroomd, gevloeid. En heeft daar verzoening bewerkt. Dus dat is echt een beter offer. Een volmaakt offer. En dat is er zelfs tot verzoening van de overtredingen die er onder het eerste verbond waren. Dan lees ik, dat staat daar niet, maar dat lees ik hier, vers 15 uit Hebreeën 9. Daarom is hij, Jezus, de middelaar van het Nieuwe Testament. Maar ik heb u de eerste avond gezegd, het zijn verschillende woorden. In het Grieks staat daar gewoon diatheke, van het nieuwe verbond, opdat nu de dood heeft plaatsgevonden tot verzoening van de overtredingen die er onder het eerste verbond waren. Tot verzoening van de overtredingen van het eerste verbond. Dat is het Sinaï-verbond. Waar jaarlijks dus die ongelooflijke aantallen dieren voor geofferd werden. Dat bedekte, de Heere God zag het als het ware niet. Maar nu is er één offer, het bloed van de Heere Jezus, als een volmaakt offer, zelfs voor de zonde van die eerdere generaties. Is dat gebracht en zijn zij, die het geloof hadden, gereinigd en gerechtvaardigd. Niet door het bloed van bokken en kalveren. Door zijn eigen bloed. Hij is ook eens en voor altijd binnengegaan in dat heiligdom. En heeft eeuwige verlossing gebracht. Denk daarover na. En vraag uzelf af, is dit ook voor mij? Het is ook voor u. Dat mag ik u toezeggen. Maar u moet het geloven. U moet zelf naar Christus toe gaan. U moet zelf uw oude leven bij hem neerleggen. En u hoeft zich voor hem niet te schamen. Want alle dingen die u mogelijk zelf al vergeten bent, die zwarte randjes van ons leven, hij is daarvoor aan het kruis gegaan. Heeft ons gereinigd en heeft eeuwige verlossing gebracht. Dus al die offerdieren, die hielpen dan een jaartje, maar konden het niet wegnemen, de ongerechtigheid. Maar de Heer Jezus, zijn bloed, heeft eeuwige verlossing gebracht. Ik heb hier een citaat van Isaac Watts, hebt u daar niet staan, maar dat heb ik hier. En hij schreef, Isaac Watts, niet al het bloed van beesten op Joodse altaren, die werden gedood, kon het schuldige geweten vrede schenken of de smet wegwassen. Christus, het hemelse lam, neemt al onze zonden weg. Een offer met een edeler naam en rijker bloed dan zij. Dus hij vergelijkt het offer van de Heer Jezus van het Nieuwe Verbond met al dat andere daarvoor. Maar edeler, rijker dan het offer van de Heer Jezus is er niet. Dus we zien, een betere hoge priester, een beter heiligdom, een beter offer, betere beloften. Dat zou ik allemaal kunnen gaan uitleggen, die beloften, maar dat moet u nu maar van mij aannemen. Geen tijdelijke bedekking, maar eeuwige verlossing en vergeving voor altijd. Dat is het nieuwe verbond, wat het nieuwe verbond ons biedt. Dan gaan we naar Matteüs 26, vers 27 en 28. Hij nam ook de drinkbeker en nadat hij gedankt had, gaf hij hun die en zei, drink allen daaruit, want dit is mijn bloed. Het bloed van het nieuwe verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. Voor velen. Ik heb daar de vorige keer al een opmerking over gemaakt. Niet allen, velen. Allen mogen komen, maar helaas niet allen komen. En dan mogen die beker nemen. Dan drinken wij die wijn, symbool, teken van het bloed van de Heer Jezus. En de eerste avond heb ik het gehad over een verbond, over het sluiten van het verbond. En de belangrijkheid van het bloed daarbij, want bloed is de drager van de ziel. En wanneer het bloed als het ware samenkomt van de ene met de ander, dan worden die zielen als het ware vermengd. Dan word je één, echt één. En dat verbond was, ja, alles bepalend. Daar kon geen breuk tussen komen. En zo zijn wij één geworden met de Heer Jezus. Vandaar dat er ook gesproken wordt van één lichaam. Vele leden, maar één lichaam. En de Heer Jezus heeft dat zo ingesteld. Tot vergeving van zonde. Het oude verbond. Zie die verbond. Hoe heerlijk en prachtig dat ook was, het wees vooruit naar wat zou komen in Jezus Christus. Het was een schaduw. Het waren symbolen. De wassingen, de ceremoniën, de besnijdenis van, ja, de noodzakelijke reiniging. Je kunt geen isgelijkteken zetten tussen de schaduw en de werkelijkheid. En ik heb vorige keer dat speelse voorbeeldje gebruikt, u weet dat misschien nog, dat fotootje op het nachtkastje toen ik verloofd was met mijn vrouw. Nu ligt ze naast mij in bed. En je wil niet terug. Dat andere was mooi, dat was een belofte. Zo was ook het oude verbond een belofte. Maar de werkelijkheid is in Christus. En dat is veel mooier. De drinkbeker. Weet u, er is over die drinkbeker in de kerkgeschiedenis wel wat strijd gevoerd. Niet altijd gaf de kerk de ruimte aan de leden om die drinkbeker te nemen. Die was voor meneer pastoor, maar niet voor anderen. En zelfs ook over het brood of de hostie. Er is wat gediscussieerd en men wilde dat vertragen, niet te vaak, want het was zo bijzonder, maar het werd bij mensen weggehouden. Terwijl wij toch zingen is kracht in het bloed van het lam. Die drinkbeker iedere keer bepaalt ons bij wat hij voor ons heeft volbracht. Hij gaf zijn bloed van het nieuwe verbond. Voor velen vergoten tot vergeving van zonden. Daar spraken we over en ook over het volgende. Mankeerde er iets aan de wet? En ik herhaal, er is een burgerlijke wetgeving, was in Israël ook, staat ook in die 10 geboden. Dus de relatie tussen mensen onderling. Het moet een beetje soepel lopen. Dan had je de morele wetgeving, dus de relatie tot de Heere God. En die morele wetgeving, dat staat ook, daar begon het eigenlijk mee, de 10 geboden, in die 10 geboden. Het verschil tussen die heilige, machtige God en de kleine, nietige mens. En dan besef je, als je de grootheid, de heiligheid, de reinheid van God in gedachten hebt, dan besef je hoe klein je zelf ergens bent. Hoe kun je daar komen? Nou, dan begint die ceremoniële wetgeving. De wet zoals wij die kennen. Waarvan dus de Joden al snel zijn gaan denken, we moeten het precies invullen en precies doen. En ze hebben er nogal wat regeltjes bij gedacht om maar te voorkomen dat ze zouden overtreden. En als we het precies doen, dan zijn we naar Gods wil zijn volk en daar gingen ze dan prat op. En ik noemde het al, ook in de kerk krijg je diezelfde gedachte met de sacramenten. Maar die ceremoniële wet was een plaatje. Wat ik net zei van de foto van mijn vrouw. Het was een plaatje die wijst op de werkelijkheid die in Christus ons aangeboden zou worden. Dus het waren richtingaanwijzers eigenlijk voor het volk. Die kant op. En dan zal straks mogelijk worden wat jullie zo graag willen. Dan krijg je die toegang tot God. Hij heeft ons namelijk bekwaam gemaakt om dienaars van het nieuwe verbond te zijn, niet van de letter, maar van de geest. Want de letter doodt, maar de geest maakt levens. Hij heeft ons bekwaam gemaakt. Het woordje bekwaam, dat is zo'n mooi woord. Hij heeft ons zo gemaakt. Wij waren niet van onszelf in staat om een plaatsje in te nemen in dat geweldig grote plan van God. Maar hij heeft ons bekwaam gemaakt. En als je realiseert dat wij zo'n heel klein zondig stofje zijn ten opzichte van die machtig grote Heer, dan ja, mag je dat ook met dankbaarheid vervullen, met blijdschap en met verwondering van het nieuwe verbond. Dat wil zeggen dat wij bekwaam zijn gemaakt door hem om dat nieuwe verbond te proclameren, uit te dragen, bekend te maken. Bekend te maken dat het bloed van de Heer Jezus reinigt van alle zonden. Niet als je moslim bent, 5 keer per dag je kleedje uitrollen. Niet als je een boeddhist bent, hopen dat je ooit op zult gaan in het nirwana, wat dan ook maar mogen zijn. Maar door zijn bloed gekocht en betaald. En dan staat er niet van de letter, maar van de geest. En ik zie dat ik het hier niet veranderd heb. Daar staat geest met een hoofdletter. En dan staat er de letter dood, maar de geest maakt levens. En dat lijkt te wijzen op de Heilige Geest. Maar ik ben ervan overtuigd, in het Grieks kun je dat verschil niet zien, dus je moet het uit de uitlegging lezen, dat het daar niet gaat om de Heilige Geest, maar het gaat om de geest van de letter. Gaat het nou om iets letterlijks of gaat het om de boodschap? Nou, als je het letterlijk neemt, dan ga je dus die regeltjes allemaal precies invullen. Maar als je de boodschap verstaat, dan ga je ontdekken waar het ten diepste omgaat. En dat ga ik u wat nader proberen uit te leggen. De geest maakt levend, 2 Korinthe 3, vers 6. Paulus wijst dus op een beter verbond, een hoger verbond, waarvan de letter, oude verbond, de letter dood, maar de geest maakt levend. De geest. Als nu de bediening van de dood. Wacht eventjes. De bediening van de dood. Paulus heeft het hier over het oude verbond, het Sinaï-verbond. En hij noemt dat de bediening van de dood. Dus Paulus geeft heel helder aan dat het oude verbond, dat bepaalt je eigenlijk bij de dood. Het oude verbond, in die letterlijke zin, is een killer. Het enige wat de wet kon doen, is je laten zien, je bent een zondaar, je bent schuldig. En al die regeltjes, die laten alleen maar zien hoe schuldig je bent. Je krijgt het niet voor elkaar om dat allemaal te vervullen. En de Joden hebben dat honderden jaren, duizenden jaren geprobeerd. Maar ze slaagden niet daarin. Die wet is een bediening van de dood. En dat is dat morele aspect ten opzichte van God. Zijn wij zondaren en zijn wij verloren. Eigenlijk op het moment dat een mens geboren wordt, is die al bezig te sterven. Eigenlijk is die al dood van God gescheiden. Maar dat kan hersteld worden in het nieuwe verbond. En Paulus geeft het ook aan de Galaten. Vervloekt is een ieder die niet blijft bij alles wat geschreven staat in het boek van de wet om dat te doen. Dan zit je weer bij die letterlijke uitleg. Als je het allemaal precies wil doen, dan ben je vervloekt, want het gaat je niet lukken. Die wet te volbrengen. Nou, geloof mij, toen Paulus dit begon te verkondigen, was de boot aan in Israël. En ze hebben de Joden hem weersproken. Ze hebben hem van alles aangedaan. En uiteindelijk hebben ze hem naar Rome laten brengen om voor de keizer te staan. En men heeft aanslagen op zijn leven willen houden, omdat hij deze dingen onderwees. Die wet waar zij zo blij mee waren. Hij zegt, ja, maar die wet hier help je niet. Moet iets anders komen. Vervloekt ben je als je daarbij blijft om dat te doen. Want als de bediening van de verdoemenis, dat is dat oude verbond. En Paulus noemt het oude verbond hier dus de bediening van de verdoemenis. Dat oude verbond laat je zien dat je verdoemd bent. Maar als de bediening van de verdoemenis, dat oude verbond, al heerlijkheid geweest is, ja. Dan moet je even schakelen, hè. Het is iets wat ons laat zien dat we verdoemd zijn. Maar het was ook al heerlijkheid. Veel meer is de bediening van de gerechtigheid, dat is het nieuwe verbond. Dat is overvloedig in heerlijkheid. Dus dat oude verbond, de bediening van de verdoemenis, was heerlijk. Maar de bediening van de gerechtigheid is daar overvloedig in. Onbegrensd in, onbeperkt in. Moeten we gaan begrijpen. Als nu de bediening van de dood met letters in stenen gegrift, dus dat oude verbond, in heerlijkheid was, zodat de Israëlieten hun ogen niet op het gezicht van Mozes gericht konden houden vanwege de heerlijkheid van zijn gezicht. Hoewel die teniet gedaan zou worden, 2 Korinthe 3, vers 6. Hebt u hem? De bediening van de dood, van de verdoemenis, oude verbond, in letters, in steen gegrift, was heerlijkheid. Zo heerlijk dat de Israëlieten niet naar Mozes kon kijken, die bij God vandaan kwam. Zoveel heerlijkheid zat er in dat oude verbond. Hoewel het teniet zou gaan. Dat is heel, heel lastig. Ik hoop dat ik het kan uitleggen. Maar die heerlijkheid van het oude verbond was prachtig, maar het gaat teniet. Het gaat voorbij. En Paulus heeft een verbazingwekkend argument. En dat lezen we in Exodus 34, vers 29. U hebt het al een beetje kunnen horen. Het gebeurde toen Mozes van de berg Sinaï afdaalde. De twee tafelen van de getuigenis waren in Mozes' hand. Toen hij van de berg afdaalde, dat Mozes niet wist dat de huid van zijn gezicht glansde, omdat de Heere met hem had gesproken. Nou, daar kunnen we ons wel iets bij voorstellen. Als u en ik vanavond, ja, ik zeg het wat normaal, maar als u en ik vanavond eventjes in een kamertje een gesprek zou hebben met de Heere God, zoiets heeft Mozes gehad, en ik denk als we dan uit dat kamertje weer onder elkaar komen, dat wij toch wel een afstraling van die heerlijkheid zullen hebben. En zeker als de Heere God dat geeft, en dat heeft hij aan Mozes gedaan. Dus Mozes kwam daar met die stenen tafelen tekenen van dat nieuwe verbond uit de onmiddellijke nabijheid van God. En dat was een en al heerlijkheid en hij straalde. Exodus 34 vers 30. Aaron en al de Israëlieten keken Mozes aan en zie, de huid van zijn gezicht glansde. Daarom waren zij bevreesd om dichter bij hem te komen. Mozes roept het volk bij zich, sprak met hen, maar steeds wanneer hij stopte met spreken, deed hij een doek over zijn hoofd. Naderde hij opnieuw tot God, dan deed hij de doek weer af. Ja, wat is dat nou voor een ritueel? Nou, dat is de boodschap. Hij kwam van God met die stenen van het verbond, van de getuigenis. En hij glansde, maar het volk kon het niet verdragen. Mozes, alsjeblieft, bedek het. En dat doet het oude verbond. Het is het verbond van de verdoemenis. Het is, wat ik zei, een killer. Je gaat dood door al die regeltjes. Je krijgt niet het leven, maar het zal je doden. Dat is wat we hier mogen leren, denk ik. Het verdween wel weer op den duur. Het oude verbond, de wet, had glorie. Het kwam van God, maar je kon er niet naar kijken. Dat betekende je dood. Dat is de bediening van de letter. In Romeinen 2... dat lees ik u voor, vers 27, Romeinen 2. En zal hij, die overeenkomstig de natuur onbesneden is, maar die de wet volbrengt, de geest maakt levend in geloof van wat de wet illustreert, niet door het te doen, maar geloof van wat die wet laat zien dat komen zal, u, dat is de besneden Jood, dan niet oordelen die met de letter van de wet en de besnijdenis een overtreder van de wet bent. Want niet hij is Jood die het in het openbaar is en niet dat is de besnijdenis die het in het openbaar is, die in het openbaar in het vlees plaatsvindt, maar hij is Jood die het in het verborgene is en dat is de besnijdenis die van het hart naar de geest en niet naar de letter. Ik lees dat nog een keer. En zal hij, die overeenkomstig de natuur onbesneden is, dat zijn wij, heidenen. Of dan moet je toevallig een Jood zijn, dat weet ik niet, maar goed. De heidenen onbesneden, maar die de wet volbrengt. Dus je hebt niet de wet en al die lettertjes en al die regeltjes, maar je hebt wel de betekenis van de wet op een of andere manier in je gedachten, in je geest. Noem het het geweten. En dan kun je dus, als iemand die de wet, in de fysieke zin, om het zo maar te zeggen, niet heeft, toch gaan handelen in de geest van de wet. En dan ben je een Jood. Dan ben je een Israëliet. Niet naar de letter, omdat je die tafel hebt. Die laat je eigenlijk alleen maar zien, je bent verloren, je redt het niet. Je bent een overtreder. Het nieuwe verbond brengt gerechtigheid. Het is een lastige schakeling, maar ik denk echt dat het een Bijbelse schakeling is. Hoeveel te meer zal dan de bediening van de geest in heerlijkheid zijn? Want als de bediening van de verdoemenis al heerlijkheid geweest is, Mozes straalde, veel meer is de bediening van de gerechtigheid in heerlijkheid. 2 Korinthe 3 vers 8 en 9. Dus de wet op steen veroordeeld, dat is de letter van de wet als je die ceremoniële kant wil doen. Maar wanneer de wet door de Heilige Geest geschreven wordt in het hart, wanneer er dus geloof is in datgene wat de wet illustreert, waar de wet naar wijst, naar Jezus, volmaakte offer, dan ben je gerechtvaardigd. dan is er heling, dan is er genezing, dan is er bevrijding van je zonden. De gelovigen van het oude verbond wist zich een verloren zondaar als het goed was. En we komen zo iemand ook tegen. De tollenaar in Lucas 18 vers 13. De tollenaar bleef op een afstand staan en wilde ook zelfs zijn ogen niet naar de hemel opslaan. Die man had zondebesef. Dat wat die morele wet ons openbaart, we zijn zondaren ten opzichte van de Heilige God. Hij durfde niet naar God te zien, niet naar de hemel op te heffen, maar sloeg zich op zijn borst. O God, wees mij zondaar genadig. Jezus Christus was nog niet gestorven. Zijn bloed had nog niet gevloeid. En toch, de Heer Jezus die zegt, ik zeg u, deze man ging gerechtvaardigd terug naar huis. Omdat die man de geest van de wet begreep. Die wees naar de verlossing die komen zou. En ik denk dat hij later ook begrepen heeft dat dat de Heer Jezus was. En dan was er nog iemand. U kent hem wel, Nicodemus. Dat was allemaal nog ten tijde van het oude verbond, hè? De Heer Jezus was nog niet gestorven, nog niet begraven en zeker nog niet opgestaan ook. Dus het oude verbond was nog steeds actueel. En dan komt Nicodemus bij de Heer Jezus. En u weet natuurlijk, de Heer Jezus zegt, gij moet wederom geboren worden. Heb je daar eens over nagedacht? Wij claimen een beetje de wedergeboorte als iets van het Nieuwe Testament. En we roepen mensen op tot wedergeboorte. Je moet opnieuw geboren worden. Maar de Heer Jezus zei dat tegen Nicodemus, een leider van iemand van het Oude Verbond. Ook het Oude Verbond kende wel degelijk wedergeboorte. Als je niet wederom geboren bent, kun je God niet behagen. En ja, ik geloof, Abraham is een voorbeeld voor gelovigen. Voor wedergeboren mensen, zouden wij zeggen, het Nieuwe Testament. Zou Abraham niet wederom geboren zijn? Zou hij louter in eigen kracht dingen hebben moeten doen? Of nog een stapje verder terug, zou Noach niet wederom geboren zijn? Zou hij in eigen kracht, vult u het allemaal maar in? En David, die zelfs uitroept, neem uw geest, heilige geest niet van mij weg. Zonder wedergeboorte ben je geen nieuw mens. En ook gelovigen van het Oude Testament begrepen die wedergeboorte. Dus er waren Israëlieten die de letter van de wet kenden, maar de geest van de letter niet begrepen. En daarom denk ik ook dat, ja, de psalmist ook kan omschrijven, hoe lief heb ik uw wet. Niet omdat hij blij is met al die regeltjes, maar hij weet waar de wet naar wees, naar Jezus Christus. En Jesaja 69 vers 17, want hij trok de gerechtigheid aan als een harnas. Dat is het Oude Testament. En wij zeggen ook dat wij met gerechtigheid bekleed moeten zijn. Het zijn dezelfde termen. Alleen het Oude Testament leefde met een verwachting. En wij leven met een vervulling. Maar het gaat om één en hetzelfde. Het bloed van Jezus Christus reinigt ons van alle zonden. Dat nieuwe verbond, het maakt levend. Het brengt gerechtigheid voort. Het is permanent. Zodat de Israëlieten hun ogen niet op het gezicht van Mozes gericht konden houden vanwege de heerlijkheid van zijn gezicht, hoewel die teniet gedaan zou worden. En dat is dus het tegenovergestelde van het nieuwe verbond. Het nieuwe verbond wordt niet teniet gedaan. Er staat er voor teniet doen in het Grieks, staat er eigenlijk een woordje wat afschaffen betekent. Oude verbond wordt afgeschaft, inactief gemaakt. Ja, ik weet niet hoe het is in deze omgeving, maar er zullen hier nog wel een paar kerken zijn, denk ik, waar ze iedere zondag de wet lezen. Die zijn dus bezig met dingen die teniet gedaan worden, die afgeschaft gaan worden. Dat is toch jammer van de tijd. Er is zoveel wat beter is, wat mooier is, wat eeuwig is, wat blijvend is, permanent is. Zie de dagen komen, luidt het woord van de Heere, dat ik met het huis van Israël en het huis van Juda, beide volken, de 10 en de 2 stammen, het totale volk Israël, een nieuw verbond zal sluiten, niet zoals het verbond dat ik met hun vaderen gesloten heb ten dagen dat ik hen bij de hand nam om hen uit het land Egypte te leiden. Dat verbond, mijn verbond, dat zij verbroken hebben. En iets wat verbroken is, is kapot. Dat is er niet meer. Je kunt die dure vaas natuurlijk wel proberen te lijmen, maar die krijgt niet meer die eervolle plaats in de kamer. Want het is kapot. Maar er is een nieuw verbond met Israël. Dit is het verbond dat ik met het huis van Israël sluiten zal. Na deze dagen, luidt het woord van de Heere, ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. Ik heb het, meen ik, de vorige keer gezegd. De dominees, de evangelisten, de bijbelleraar, hoe wil je ze allemaal noemen, die zitten straks allemaal zonder werk. Want het zal in uw wet zijn, het zal in uw hoofd zijn. U zult het eruit leven. Ik hoef niet meer bekend te maken. Prachtige toekomst. Het is permanent. Want als wat teniet gedaan wordt in heerlijkheid was, veel meer is wat blijft in heerlijkheid. Het oude verbond verdwijnt, niet gedaan. Maar het nieuwe blijft, en we hebben de kwaliteiten daarvan aan het begin van deze avond voor de geest genomen, blijft. Het nieuwe verbond brengt hoop. Opdat wij dan een dergelijke hoop bezitten, gaan wij met veel vrijmoedigheid te werk. Kijk, als je die zekere hoop hebt een kind van God te zijn. Als je de zekere hoop hebt dat we straks voor altijd bij de Vader zullen zijn. Dan kan je met Paulus zeggen dat niets ons zou kunnen scheiden van de liefde van Christus. En dat is toch mooi? Dat is de hoop die wij hebben. En als dat je deel is, waar heb je hier op aarde dan nog last van? Wij laten ons zoveel hopeloosheid toezeggen. We laten ons, zoals ik al zei, de hoek drukken. Maar als je de hoop hebt, dan heb je vrijmoedigheid. En als je kijkt naar de gelovigen van de eerste eeuwen, wat hadden die een vrijmoedigheid? En wat hebben ze erom geleden? En ze zijn er ook nu. Die moeten lijden. Maar die hebben de vrijmoedigheid. Mogen de Heere God aan u en aan mij, wanneer onze beurt misschien komt, ook ons de vrijmoedigheid geven. Om van die hoop te vertellen. Wat is die hoop? Een totale, permanente, voor altijd geldende vergeving. Dat is het al. Allereerst, want ik ben ervan overtuigd dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons geopenbaard zal worden. Het lijden van de tegenwoordige tijd, in welke vorm dat ook over u komt. En er is geen leven wat onbeschadigd door het leven gaat. Maar wat ons, en zeker wat ons ook om Christus wil worden aangedaan, en wat ons zou kunnen te neerslaan, de heerlijkheid is vele malen sterker. Dat is de hoop die er voor ons is. Totale, permanente, voor altijd geldende vergeving. En het is ook verwachtingsvol. Romeinen 8, vers 24, 25. Want in die hoop, die we van Christus hebben, zijn wij zalig geworden. We zijn niet zalig geworden door, vult u al de ritueel maar in, maar we zijn zalig geworden in de hoop dat Christus voor ons gestorven is. Ja, hoop is dan in ons land weer lastig, hè? Dat is iets wat ja, betwijfeld wordt. Maar de Bijbelse hoop is een zekerheid, is een vastheid. De hoop die je hebt, de overtuiging. hoop nu die gezien wordt, is geen hoop immers wat iemand ziet. Waarom zou hij dan nog hopen? Maar als wij hopen wat wij niet zien, dan verwachten wij het met volharding. En dat wordt zo hier van mij gevraagd. Datgene wat gaat komen, daar moeten wij met volharding aan vasthouden. Je wordt zo makkelijk meegezogen hier op aarde. En wat komt er veel op ons af. En vaak ook binnen kerken. En wat wordt er getrokken aan dat woord van God. Want dat kun je als moderne mens niet meer zo lezen. Dat was toen en toen wist men niet beter enzovoort. Maar wij moeten volharden in de hoop. In het woord van God. Wat wij geleerd hebben. En hoop geeft vreugde. Mogen de God van hoop u nu vervullen met alle vreugde en vreugde in het geloof dat u overvloedig zijn zult in hoop door de kracht van de Heilige Geest. Dus zo functioneert hoop. Het schenkt ook vreugde. En dat kennen wij natuurlijk wel. Als je ergens naar uitziet omdat het gaat komen, wat je blij maakt, dan hoop je dat het gaat komen. Je weet zeker, hij komt, zij komt. Je weet zeker, die dag komt en je leeft er naartoe en je wordt er blij van. Nou, dat is de hoop die ik heb op mijn heiland. En daar word ik blij van. En daarom kijk ik omhoog. Als ik hier een beetje rondkijk, ontkom je niet altijd aan. Natuurlijk word je somber. Maar de hoop op Christus geeft vreugde. Brengt gerechtigheid, want wij verwachten door de geest uit het geloof de hoop van de gerechtigheid. Gerechtigheid. Wat is er veel krom op aarde, vindt u niet? En ik heb steeds meer het gevoel dat de leugen regeert. Wat is nog waar? Wat kun je nog geloven? Kun je de media geloven? De social media? Wat allemaal op Facebook, op Twitter, weet ik wat, Instagram, allemaal ons wordt voorgehouden. De gerechtigheid die wij verwachten. Dat is iets wat echt recht is. Het nieuwe verbond brengt ook perspectief om te weten wat de hoop van zijn roeping is en wat de rijkdom is van de heerlijkheid van zijn erfenis in de heiligen. Dat is perspectief wat wij hebben. De erfenis. Wij zijn erfgenamen, mede-erfgenamen met Jezus Christus. In de hemelse gewesten. Daar is een verzameling voor ons, kunnen we ons niet voorstellen. Om te weten wat de hoop van zijn roeping is en de rijkdom van de heerlijkheid van zijn erfenis. In Efeze, in 1 Petrus 1 vers 3 staat, gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons overeenkomstig zijn grote barmhartigheid heeft doen wedergeboren worden, nieuwe mensen gemaakt, tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de dood. Zijn bloed heeft hij gegeven. En zo zijn we tot een levende hoop geworden. Onvergankelijk, een onbevlekte eeuwige erfenis brengt perspectief. Oh, die tekst die las ik u net. En doen wij niet als Mozes, nu weer naar Korinthe. Doen wij niet als Mozes, die een bedekking op zijn gezicht legde, omdat de Israëlieten hun ogen niet gericht zouden houden op het einddoel van wat er niet gedaan zou worden. Het was dus niet de bedoeling dat het volk zou blijven kijken naar wat er niet gedaan zou worden. Komt die over? Men bleef maar bij het volk bezig met die regeltjes van de wet. En men blijft in veel kerken maar bezig met de wet. Men blijft maar kijken naar wat niet gedaan wordt. Een zinloze bezigheid. En van dit had het volk al in eerste instantie mogen leren dat ze niet zouden blijken naar het einddoel van wat teniet. De wet wordt teniet gedaan. Afgeschaft. Krachteloos. Maar hun gedachten werden verhard. Want tot op heden blijft diezelfde bedekking bij het lezen van het Oude Testament zonder te worden weggenomen. De bedekking wordt teniet gedaan in Christus. Dus de relatie met de Heere God wordt hersteld in Christus. En daarvan sprak de wet, spraken al die offers, spraken al die activiteiten die daarin beschreven werden, van dit is een offer, maar er komt een volmaakt offer. Er is een verbond, maar er komt een nieuw verbond. Hun gedachten werden verhard. Oh, dat is dezelfde. Even nalopen. De Heere nu is geest. En waar de geest des Heeren is, van de Heere is, dat is vrijheid. De wet is gebondenheid. Je mag niet en je moet. Maar het nieuwe verbond is vrijheid. De banden zijn losgemaakt. De banden van de zonde, de banden van de ongerechtigheid, de banden van de vuilheid, de banden van vult u het allemaal maar in waar een mens aan gebonden kan zijn. Maar we zijn ervan vrijgemaakt, losgemaakt. De geest van de Heer, houd het verbond, wees op de redder. En de geest van God zal ook altijd op de redder wijzen. Daarom ook zegt de Heer dat het nuttiger is dat hij weg zou gaan. We hebben net Pinksteren gevierd. De Heer heeft zijn gemeente niet als wezen achtergelaten, maar heeft ons de geest gezonden die ons mensen overtuigt van zonde, gerechtigheid en oordeel. Maak even een uitstapje. Wat voor werk deed de Heilige Geest in het Oude Testament? De Heilige Geest is creatief. Dat lees je al op de eerste bladzijde van de Bijbel. Daar sprak God en de aarde was woest en ledig. Dat is de creatio ex nihilo. In Christus. Maar dan komt de Heilige Geest. En die begint het te vormen. En dan krijgt de wereld de vorm, de aanschijn zoals wij de wereld kennen. Dat is het creatieve element van de Heilige Geest. En het creatieve van de Heilige Geest is ook in ons en door ons werkzaam. Als de Heilige Geest vaardig wordt over ons. En ik noemde al die kunstenaars die de tabernakel moesten bouwen. Hebben er wat moois van gemaakt. Want de creatieve functie van de Heilige Geest stimuleerde hen daarin. En de gemeente zou veel creatiever kunnen zijn. Vol van de Heilige Geest. De Heilige Geest is creatief. De Heilige Geest geeft ook machtiging. Hoe vaak lees je dat niet in het Oude Testament ook naar de Heilige Geest op een profeet neerdaalde, of op een koning. En dan was daar de autoriteit van God, en die werd hoorbaar, zichtbaar. En de autoriteit van de Heere God kwam ook door de geest op de Pinksterdag daar bij de discipelen. En daar stond Petrus als een eenvoudige visserman ten opzichte van de geleerden van zijn dagen. Maar hij had de autoriteit, de creativiteit, inzicht in het woord en hij getuigde van het prachtige werk van de Heer. De Heilige Geest maakt dus ook openbaar. Ja, de Heilige Geest maakt openbaar. Maakt openbaar aan ons dat we zondaren zijn. Maar maakt ook aan ons duidelijk dat Jezus onze verlosser wil zijn. Maakt openbaar. En dat de Geest dingen openbaar maakt, werd ook in de vroege kerk al heel snel duidelijk. Denkt u maar aan Ananias en Safira. Het werd openbaar dat zij de Heilige Geest bedroefden. De Heilige Geest, dus dan natuurlijk, doet wederom geboren worden. Zoals dat in het Oude Testament al plaatsvond bij mensen. Zo is dat ook in het Nieuwe Testament. En ja, wat is wedergeboorte? Maak het niet te ingewikkeld. Ik ben geboren. 24 maart 1953. Zou ik nooit geweten hebben als mijn ouders me dat niet verteld hadden. Begrijpt u wat ik bedoel te zeggen? Wedergeboorte. Maar op een gegeven moment wist ik die gezichten die terugkwamen, dat waren mijn ouders en mijn zus. Als je wedergeboren bent, dan ga je de dingen van jouw familie ontdekken. En daar ga je mee leven. En dat doet de wedergeboorte. Het geeft je honger. Een baby heeft honger, zoekt de borst van de vrouw of de fles. Wil de voeding hebben. Als je honger hebt naar die dingen, ja, dan is dat het natuurlijke. Als je geen honger hebt naar die geestelijke dingen, dan heb je wel wat af te vragen. De Heilige Geest doet wederom geboren worden. De Heere nu is geest, en waar de geest van de Heere is, daar is vrijheid, schrijft Paulus ons. En dan komen we bij dat transformerende werk, het veranderende werk. Wij allen nu, die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere als in een spiegel aanschouwen. Het gaat er in 2 Korinthe over de bediening, hè, van de bekwaamheid van het nieuwe verbond. Die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heere als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld. Van heerlijkheid tot heerlijkheid. Dat zag je al een beetje bij Mozes. Hij was bij God geweest en hij werd daardoor veranderd. Hij straalde wat, maar het was allemaal nog tijdelijk. Het zou niet gedaan worden, het was nog niet het perfecte. Maar het perfecte, het volmaakte, is gekomen. En wij worden nu veranderd. Ik weet niet hoe lang geleden het is dat u de Heer Jezus als uw heiland hebt leren kennen. Wat heeft het met u gedaan? Bent u een ander mens geworden? Ben ik een ander mens geworden? Nou, ik ben eerlijk, die oude mens zit me nog wel eens in de weg. Echt waar. Maar ik ben wel veranderd. En dat proces, dat zal zich voortzetten. En dat is een proces waarvan de apostel zegt, gaat van heerlijkheid tot heerlijkheid. Het wordt door de geest bewerkt. En straks zullen we in die grote heerlijkheid komen. Nieuw verbond is transformerend. Allereerst staat daar wij allen, die met een onbedekt gezicht van de Heer als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd. Paulus die schreef in zijn dagen, en wij hebben keurige, gladde, strakke spiegels. Maar toen waren dat ja, glanzende oppervlakte. En dat werd zo strak mogelijk gemaakt. En op, maar er zat altijd, het was niet zo mooi als de spiegel die we nu hebben. Je zag dus nog niet hoe je er werkelijk uitzag. Nou, dat is eigenlijk de bedoeling, hè? Wij kijken in die spiegel, maar het is nog niet de werkelijkheid. Maar het wordt wel steeds meer, steeds beter. Want we worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld. En dat is Jezus Christus, want we moeten naar hem kijken. Wij allen, met een onbedekt gezicht. Het oude verbond was die bedekking, het nieuwe verbond is helemaal vrij. Als in de spiegel. Nou, dat noemde ik zojuist al, door de geest bewerkt. Het is de geest van God die in ons woont. We kunnen de geest uitdoven, kunnen vervuld worden met de geest. En naarmate we meer vervuld zijn, zal onze uitstraling natuurlijk groter zijn. Dus het nieuw verbond werkt ook transformerend, maakt levend. Daar gaat u wel heel snel voorbij. Hij had het eigenlijk eventjes helder moeten laten staan. Ik zal het u lezen. Het nieuwe verbond maakt levend, brengt gerechtigheid, is permanent, brengt hoop, is helder, onbedekt, is op Christus gericht, door de Heilige Geest bewerkt en het verandert ons mensen. En is uiteindelijk dus superieur. En dat zagen we eigenlijk al aan het begin. Dat vergelijk tussen het oude en het nieuwe verbond. Het oude verbond, dat was mooi, kwam bij God vandaan, maar het zou niet blijvend zijn. Het nieuwe verbond is dat wel. We hebben met elkaar gezien, over de 5 avonden, het Adamitische verbond. Ik heb ook het Edense verbond genoemd. Edense verbond is voor de zondeval. Je mag alle appeltjes eten behalve die ene. En toen kreeg je het Adamitische verbond met de belofte van de slang enzovoort. Dan is dat parallel met het Noachitische verbond. Het nieuwe verbond is dus parallel met het Noachitische verbond. Noach kwam naar een gereinigde aarde op een schone aarde terecht. Is een voorbeeld van ons gelovigen. Wij zullen straks een nieuwe hemel en een nieuwe aarde mogen ontvangen. Het Abrahamitische verbond. Hè, in u zullen alle geslachten, dus die zegen aan Abraham beloofd, de eeuwen door krijgt zijn vervulling in Christus. Dat Mozaïsche Sinaï-verbond, dat was het enige tweezijdige verbond. De Heer God die zei, dit is wat ik van jullie verwacht. En de volk zei vol enthousiasme, Alles wat de Heer gesproken hebt, zullen wij doen. Dat hebben ze dus niet gedaan. Ze verbroken het. Als wij mensen wat moeten inbrengen, lukt het niet. Dat laat ons dat Sinaï-verbond zien. Hoe mooi het ook was. Het Land of Palestijns verbond, dat is weer een verbond aan Israël in verlenging van Abraham. Want Abraham beloofde de Heer God ook dat land en dat nageslacht. En dat is dus het land wat wij vandaag kennen in het Midden-Oosten. Dat kleine stukje moet wat groter worden. En dan kunnen er wel een paar Europese landen zijn die zeggen, ja, maar wij zijn voor een Palestijnse staat. Ja, dat is vandaag weer, dat is prima als ze zo overdenken. Maar ze gaan het niet redden. Want de Heere God heeft dat land beloofd aan het nageslacht van Abraham. Ze zullen dat straks krijgen, 1000 jaar lang, het vrederijk. En dan het Davidische verbond. In dat nieuwe rijk wat gaat komen zal David de koning zijn. Een zoon uit het geslacht van David. Nou, dan begin je het Nieuwe Testament te lezen in Matthäus. En dan krijg je dat geslachtsregister uit het geslacht van David. Jezus Christus. Op de troon straks. En dan eigenlijk het nieuwe verbond. En dat overstijgt alles. En dat geeft zelfs een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. En zo heb ik met u gesproken over de verbonden. Af en toe misschien een beetje uitgebreid. Dat hoort erbij, dat is mijn enthousiasme misschien ook. Ik kan u ook vertellen, het had ook nog veel uitgebreider gekund. Er is nog veel meer van te zeggen, maar ik denk dat de essentie zeker ook vanavond dat naar voren gekomen is. Dat er een nieuw verbond is in het bloed van Jezus Christus. En wij mogen het nemen, we mogen drinken. En we mogen daarin onze vreugde en onze blijdschap hebben voor tijd en voor eeuwigheid. Ik dank u voor uw aandacht. En misschien krijg ik van u een mailtje met uw naam en adres. Dan krijgt u in de toekomst met betrekking tot dit iets van mij. En ik hoop u straks te zien wanneer we het over Daniël gaan hebben. Dat is een heel ander soort studie. Dit is een thematische studie. Maar Daniël is straks gewoon de schrift uitleggen achtereenvolgens de versen en de hoofdstukken. En ik beloof u, het is een profetisch boek. En het is zo actueel. Zo actueel. Dat raakt de tijd waarin wij vandaag leven. Dus ik hoop u straks allemaal te zien als we niet voor die tijd bij de Heer zijn.